Goedemorgen allemaal. Ja, geweldig. Jezus is de naam boven alle namen. Wat een ontzettend prachtig lied is dat. Ik was bij opwekking toen we dat zongen vorig jaar. En zo'n hele grote tent vol met mensen die dan dat lied zingen. En de rillingen liepen over mijn rug. Het was zo bijzonder. En het was dan ook wel heel mooi om te zien dat ze toen later in het jaar nog dat lied nog als extra nummer toevoegden. Want normaal voegen ze gewoon maar één keer per jaar een heleboel liederen toe. Maar zo halverwege het jaar werd dit ene lied werd nog als een soort bonuslied erbij gedaan. En dat vond ik wel zo bijzonder, want ja, dit was toch wel het lied van dat jaar. En elke keer heb ik dat gevoel ook weer. Van het is zo'n, er zit zoveel in. De Heer is gewoon zo goed voor ons. Ik was vorige week in Elburg. En daar heb ik deze preek ook gedaan. Dus jullie hadden hem eigenlijk al kunnen zien. Want ja, tegenwoordig staat alles op het internet, hè. Maar ik merk toch elke keer weer als ik dan spreek en afgelopen week was ik er nog weer mee bezig, dat je dan, het laat me dan niet los en dan komen er toch weer nieuwe dingen die de Heer dan weer laat zien en tegen me zegt. Dus ik denk dat het voor mij ook vandaag toch wel weer een verrassing zou zijn wat eruit gaat komen. Want ja, ik vertrouw ook op de leiding van de Heer hierin en dat de Heilige Geest mij daar ook in leidt. En dat het niet een kopietje is van de vorige week. Ik ben sinds begin van dit jaar in de coronatijd gevraagd om teamlid te worden van Rafael Nederland. Ik weet niet of jullie het allemaal weten, maar deze gemeente hoort ergens bij. En er is een overkoepelende club. En die overkoepelende club die heet in Nederland Rafael. Wereldwijd heet het Foursquare. Vierkant, dat vonden ze niet zo mooi om te vertalen. Dat, op zich is het... Op zich is dat, ja, daar hadden we misschien ook wel aan kunnen wennen als het vierkant had geheten. Maar ja, Rafael betekent God geneest. En dat was ook wel het zijn van de gemeenten zoals het in de jaren 80 samen is gevoegd. Een aantal gemeenten hebben elkaar daarin gevonden. Nou, dus sinds een half jaar zit ik in die club. En dat is op zich is dat wel heel erg grappig, want dan heb je ook nieuwsbrieven. Wie van jullie krijgt een nieuwsbrief van Rafael thuis? Nou, ik zie een paar vingers. Nou, ik kan het jullie echt aanraden. Het is erg grappig, want sinds kort sta ik er dus ook in. Ja, dat gebeurt dan, want ja, ze moeten zo'n nieuwsbrief natuurlijk ook vullen. En nou, dat vinden ze ook wel leuk om gewoon dingetjes te schrijven van wat er gebeurt in gemeentes. En Jan en ik waren tijdens dat hele hete weer, hadden wij 2 weken vrij. Wij hadden geluk. En wij zijn dus de warmte hier ontvlucht en we zijn naar de Wadden gegaan. En we hebben daar gezeild. En nou is er een Rafael-gemeente op Terschelling. Ja, al 20 jaar of zo, dus echt al heel lang. En het leidinggevend team daar is gewijzigd. Sinds vorige week is daar een andere voorganger. En toen, wij hadden zoiets van, nou, we zijn met ons bootje op de Schelling. We gaan daar op de koffie. Dus op woensdagavond zijn wij daar eventjes op de koffie geweest bij het vorige voorgangers-echtpaar. En dat was wel heel erg leuk om dat te doen. En kreeg ik meteen allemaal appjes van, oh, maar Meppel is ook te bereiken per boot, hoor. En dan gingen ze allemaal reageren waar je allemaal wel niet met de boot naartoe kon. Dus dat soort grapjes, dat is ook wel leuk om dat zo te doen en te delen. Maar op zich is het ook wel leuk dat als je ergens bent en er is zo'n gemeente in de buurt, om daar gewoon naartoe te gaan. We zijn met elkaar een familie en dan ervaar je dat ook zo. En dat vind ik op zich ook wel heel erg mooi. Dus ik zal Jantien nog even de links sturen van die nieuwsbrief. Dan kunnen jullie je daarvoor inschrijven als je dat wil. Dus dat is goed om in de mededelingen te zetten. Dat je dan iets meer weet van wat speelt er nou in die grote familie in het land. Nou ja, groot. We zijn ongeveer met 30 gemeentes en de ene gemeente is groter dan de andere. Maar het is wel leuk om gewoon zo nu en dan eens wat te lezen. Uit Amsterdam of, nou ja, Meppel zei ik net, Bijlen, er zit ook een gemeente, Amersfoort, nou enzovoort. Ik wil het vandaag met jullie hebben over Matteüs 25, de wijze en dwaze maagden. Nou ja, in de nieuwe vertaling is het meisjes. Dat vind ik ook wel een leuk woord eigenlijk. En ja, dat ga ik met jullie doorlopen. En het is een verhaal wat Jezus vertelt. Een vergelijking wat Jezus wil maken. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielamp hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. En de wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Ja, Jezus legt dus uit hier hoe het met het koninkrijk van de hemel is. Dan zal het zijn, ja, het rijk wat ook het Joodse volk verwachtte. Ook in de tijd dat Jezus hier op aarde rondliep, was dat ook wel iets wat waarover gesproken werd. Want de Romeinen waren in dat land de baas. En zij verlangden naar het hemelse koninkrijk. Een koninkrijk van hemelse oorsprong, zou je kunnen zeggen. Met hemelse beginselen en hemelse principes. Nou, heel anders dan wat zij in die tijd meemaakten. En ik denk ook heel anders dan wat wij in deze tijd meemaken. Met haat en nijd en oorlog en ziekte en et cetera. En heel vaak ja, wordt dit verhaal dan ook minutieus uitgelegd rondom de eindtijd. Over de tijd dat Jezus terugkomt en zo. En het is een hele mooie uitleg. Hè. Je kunt er echt op internet gigantisch in grasduinen wat allemaal predikers daar allemaal over zeggen. Maar ik denk dat het ook voor ons, zoals wij hier leven, echt wel betekenis heeft. Want je zou kunnen denken van, nou, de eindtijd, wel een beetje ver van mijn bedshow. We weten nog helemaal niet wanneer de Heer terugkomt. En dan hebben ze zo'n mooie uitspraak, het zal mijn tijd nog wel duren. Maar we weten het gewoon niet. Het is gewoon helemaal niet bekend wanneer de Heer weer terugkomt. En het is wel degelijk actueel voor ons, voor dit moment, voor ons leven nu. Op zich is het koninkrijk van de hemel, dat is al een hele studie, want er wordt ook gesproken over het koninkrijk van God. En dan zijn er van die mensen, van die geleerden, die gaan dan allemaal dat weer helemaal afwegen van dat betekent dit en dat betekent dat. Nou, daar wil ik vandaag niet op ingaan. Er zitten accentverschillen, er zijn verschillen. Maar in elk geval is mijn conclusie, het gaat niet over totaal 2 verschillende dingen. Alsof de Heer 2 landen zou hebben of zo, of 2 rijken zou hebben. Het loopt in elkaar over. Het gaat om hetgeen wat van God is. Over zijn invloed en zijn macht. Het zou toch ook raar zijn, 2 koninkrijken. Er zitten overlappingen in. Het loopt in elkaar over. Jezus die roept ons op om dat koninkrijk te verkondigen. Om het uit te roepen. In Matteüs 10 staat, ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. En Jezus die zegt in Matteüs 3 en 4, we moeten doen wat God wil. Vanmorgen zei Jacco dat nog, hè, dat het zo moeilijk is, doen wat God wil. Maar het is wel belangrijk, want hoe kun je anders burger zijn van dat koninkrijk? Niet iedereen die Heer, Heer roept en die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, zegt Jezus in Matteüs 7. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. En wat ook heel belangrijk is in dat koninkrijk, is dat we moeten worden als een kind. Jezus zegt, laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En we bidden ook, hè, uw koninkrijk komen. Ik was de afgelopen tijd ben ik een boek aan het lezen, ik heb hem nog niet uit. Ik lees elke keer weer een stukje verder in en het heet God en de corona. En wat ik zo mooi vind, het is een Anglicaan die daarover schrijft, is dat hij elke keer weer terug verwijst naar deze bede, uw koninkrijk komen. Want we kunnen ons wel heel erg druk maken over met allerlei theorieën en zo, over waarom dat die ziekte er op de wereld is en wat God daar allemaal mee wil zeggen, et cetera, et cetera. Maar ik dacht er eens over na en ik dacht, maar dat 2000 jaar geleden riepen ze zulke dingen ook al. Ja, in het evangelie lees je over dat ze bij Jezus komen en het dan hebben over een van de toren die ingestort is. En in de middeleeuwen, toen de pest uitbrak, werden dat soort dingen ook gezegd. Van God gaat jullie straffen. En je denkt misschien nu wel van met iets nieuws wat er gebeurt. Van oh, maar nu gaat er dit en dat. Dat weten wij niet. En we weten wel dat God alle dingen die er gebeuren voor ons kan gebruiken. Dat wij er wat van leren. Maar dat wil niet zeggen dat het bij God vandaan komt. Gelukkig niet. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons juist richten, inderdaad, op wat die Anglicaan ook schrijft, op God zelf en op zijn koninkrijk. En dat ons gebed, uw koninkrijk komen, dat dat belangrijk is. Dat we daar elke keer weer op terugvallen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En ik vind het zo mooi in het Onze Vader, dat op het eind, dan staat er nog een keer, want van u is het koninkrijk en de kracht, dus alle dingen komen van hem. Het hoort, God is gewoon de machtigste. God is de sterkste. Naam boven alle namen. Hij is gewoon de Heer. Hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft de macht. Nou, we gaan even verder. 10 meisjes pakken hun olielampen. En die zijn op stap om hun licht te laten schijnen. En we hebben vandaag heel veel liederen gezongen over licht. Over lampen. En licht is zo belangrijk. Johannes begint ermee, dus de Bijbel begint er wel mee. God schept het licht. Licht verdrijft de duisternis. Waar het licht aan gaat, daar kan je kijken, daar kan je zien. Licht is belangrijk. Licht is ook feestelijk. Wij vinden het geweldig om met kerst gewoon allemaal kaarsjes aan te doen en die kerstboom te versieren en allemaal lampjes erin te doen. Als we romantisch willen zijn, dan doen we ook allemaal gezellige lampjes aan en kaarsjes aan. Licht is gewoon zo belangrijk. Licht heeft zoveel invloed. En die meisjes die hebben een taak. Die gaan met hun lampjes de bruidegom ophalen. Ze gaan de bruidegom tegemoet. Het koninkrijk wordt dus vergeleken met een bruiloft. En daarmee wil Jezus iets uitleggen. Het koninkrijk is dus ook blijkbaar een feest. Er wordt getrouwd. En de relatie tot God en mensen in de Bijbel wordt heel vaak vergeleken met een bruiloft. Gods verbintenis met de gemeente is er een van trouw en van een verbond. Je zegt ja tegen elkaar en je gaat met elkaar door. En hoe ging het in die tijd met een bruiloft? Want Jezus refereert aan iets wat voor die mensen toen heel bekend was. Voor de normale bruiloftsdingen uit die tijd. En ook in die tijd, net als nu, is een bruiloft, dat is nu nog steeds, een heel gedoe. Een hele drukte hoor. Mensen die vroeg opstaan, druk zijn met hun kleren. En de haar en de make-up, en zeker bij meisjes, dat snap je wel. En in die tijd was het ook al zo dat de bruid al een tijd in ondertrouw was, verloofd. En er waren allemaal onderhandelingen gaande over een bruidschat. Dat hebben we in deze tijd niet meer, in sommige landen nog wel hoor. In sommige landen gebeurt het nog steeds. Maar een bruidschat had er ook mee te maken dat als de bruid wat overkwam, stel de bruidegom zou overlijden, dat zij nog iets had. Dat zij daarna nog een middel van bestaan had. Dus ook zo'n bruidschat was best wel belangrijk. Ik vind genealogie heel leuk en bij het uitzoeken van die stambomen tref je huwelijkscontracten aan. En in die huwelijkscontracten wordt soms echt wel letterlijk dingen afgesproken. Hoeveel kleren de bruid meekrijgt, een koe of een paard of noem maar op. En dus ze doen echt hun best om een goede start te maken met het huwelijk. Nou, in die tijd was dat ook zo. En het was wel zo, er kon pas getrouwd worden als de zaken geregeld waren. En dus ja, je kan wel van alles afspreken, maar goed, het moet wel geregeld zijn. En daar zat soms nog wel eens wat tijd tussen. Tot soms, tot op de dag van de bruiloft, werd er soms nog onderhandeld. Dus soms dan wisten ze ook niet wanneer er precies getrouwd zou worden. Ja, nou, dus vaak was het feest in het huis van de bruid. Kon ook zijn dat het feest ergens anders was. En gek genoeg, in dit verhaal lees je niet echt over een bruid. Je leest over de meisjes, je leest over de optocht van de bruidegom. Maar hoe het precies zat en waar het precies was, dat wordt in dit verhaal in het midden gelaten. En in vers 2 staat dan, 5 van hen waren dwaas en 5 wijs. Niet allemaal waren ze even slim, zeg maar. En waarom? De reden komt hierna. De meisjes hadden hun lampen gepakt, maar geen extra olie. Ja, Jacco vroeg aan mij nog, ik vond het een hele eer trouwens in jouw appje. Jij schreef, wijs meisje, waar moet ik nog rekening mee houden voor deze dienst? Nou, al gelukkig. Het was erger geweest dat hij had geschreven, dwaas meisje, toch? En toen schreef ik hem terug van, nou, zorg maar voor voldoende reserve olie. Alle 10 nemen ze een lamp mee. Maar 5 hadden dus reserveolie mee. En dat was eigenlijk het enige verschil, zou je kunnen zeggen. Maakt dat dan zoveel uit? Het was een mooie optocht van 10 meisjes met lampen. En ze gingen richting de verzamelplaats waar ze op de bruidegom wachten. Nou, Jezus vertelt dit verhaal niet voor niks. Dus je kunt zeggen, ja, verschil is dus heel erg belangrijk. En je kan je voorstellen als Jezus dan vertelt over zo'n feest, dat de mensen dan, nou dan ga je nadenken, het is een mooi verhaal, dus dan ga je nadenken, ga je het plaatje een beetje inkleuren, het filmpje ga je dan in je hoofd misschien een beetje maken, van nou die meisjes lopen daarheen en ze hebben allemaal brandende lampjes en ze zien er leuk uit en ze praten met elkaar en En dus dat die hele toestand van, oh, dat schijnt jouw lampje mooi. En misschien hebben ze zelfs nog wel in zo'n verhaal, en kun je erbij denken van, nou, hebben ze dan gezegd van, heb jij reserve meegenomen? Ah, lastig hoor, zo'n kruikje en zo. Nou, met 2 handen kan je zo'n lampje heel goed vasthouden, want het waren eigenlijk van die kleine, ja, soort schoentjes, kun je haast zeggen, waar een paar doekjes in zaten. En, goed, je weet het niet. Of Jezus daaraan denkt. Of, wat ik ook wel dacht van, ja, dat de mensen dachten toen ze dit verhaal hoorden, natuurlijk neem je reserveolie mee. Je bent toch gek als je geen reserveolie meeneemt. Iedereen weet toch dat het lampje heel snel uitgaat. Weet ik niet. En in dit verhaal staat het er niet, want wij weten natuurlijk iets te weinig van die cultuur af. Wij hebben het filmpje niet. Ik heb geprobeerd om dat uit te vinden. Maar het is in elk geval een feit dat zonder reserveolie zo'n lampje met van die lapjes erin wel erg snel uit is. Er zit niet een hele dikke kruik onder zoals onze. Hè, wij hebben dan wel van die lampen die met zo'n handvat, hè, waar je onderin brandstof kan doen. Maar dat is dit zeker niet. Hè, het zal zeker wel een tijd hebben gebrand, maar dat was dit niet. En de lampolie die erin kwam, dat was olijfolie. En het was natuurlijk zo, hoe beter de olie, hoe mooier, beter van kwaliteit, des te beter was ook de verbranding. En olie perste zij uit olijven. En dan heb je nu nog steeds, als je olijfolie koopt, dat hoe beter geperst, des te duurder is ook die olie. Ja, omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Ai, het wachten duurt lang. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen eigenlijk. Hè? Want als ik zenuwachtig, als ik echt op iets moet wachten, als ik gewoon iets bijzonders vind, dan kan ik echt niet slapen. Ik zou gewoon echt gewoon klaar wakker zijn. Dus ook dit in dit verhaal, ze vallen allemaal in slaap. Prima, Jezus vertelt dit. Misschien hebben de mensen ook wel zo'n reactie gehad als ik. Ja, kom, je valt er niet in slaap. Maar goed, het gebeurt. Ze vallen echt alle 10 in slaap. Dus niet dat je nou denkt, nou, de dwaze meisjes gingen slapen en de wijze niet. Nee, allemaal gelijk, ze vallen allemaal in slaap. Het wachten duurt gewoon te lang. En dan gaat het onvermijdelijke gebeuren. Die lampjes die branden natuurlijk minder goed. Et cetera, et cetera. Want zo'n lampje moet je onderhouden. En we waren een keer met ons hele gezin jaren geleden op een fietsvakantie op een campingje in Loenen. Daar was geen stroom in het toiletgebouwtje. Er was ook koud water, dus je kon er alleen maar koud douchen. Maar boven in die toiletten hingen dan van die olielampen. En dan moesten ze halverwege de avond nog even met een stok die lampjes er weer afhalen. En ook het lontje hoger draaien. Vaak zat er dan wel genoeg olie in. Maar dan was dat lontje afgebrand. Dus als je dat ook niet hoger zet, ja, dan heb je ook geen licht. Dus ook dat hoort bij het verzorgen van een lamp. Ja. En misschien dat ze al starend naar die lampjes, ja, dat toch slaapverwekkend is, hè? En bruiloftsvoorbereidingen, het is natuurlijk vermoeiend. Ze waren natuurlijk ontzettend. Ik was zelf op mijn eigen bruiloft zo ongelooflijk vroeg op, want ik moest om 8 uur al bij de kapper zijn. Nou ja, goed, het meeste hebben denk ik zulke verhalen. Maar dat je echt denkt, man, wat een lange dag is dat. En ik heb aardig wat bruiloften zo onderhand meegemaakt. Hè? Mijn eigen, van mijn familie, van kinderen. En allerlei rollen ook daarin gehad. Allerlei voorbereidingsrollen, catering. En tot en met, op alle verschillende, ten allemaal natuurlijk verschillende bruiloften. Maar gepreekt of de zegen gedaan of nou ja, noem maar op. Maar gewoon, dus ik weet wel wat een bruiloft, wat er allemaal komt kijken daarvoor. En het is ook nog eens een keer zo dat mensen die gaan trouwen natuurlijk de perfecte bruiloft willen. Er mag gewoon helemaal niks misgaan. Het moet allemaal, moet het gewoon helemaal goed zijn. Ja, ik heb zelfs wel eens meegemaakt dat mensen dan afbellen van zo'n bruidspaar. Ja, we zijn zo druk, we kunnen niet naar de huwelijksvoorbereiding komen. Dat ik dacht, ja, wacht even. Waar gaat het nou om? Hè? Gaat het nou om de perfecte dag en op de perfecte bruidstaat? Of gaat het nou ook over je leven samen? Hè? Jongens, neem de goede. Neem je voor, als je nog gaat trouwen, huwelijksvoorbereidingen. Daar hoort ook gewoon gesprekken tussen bruid en bruidegom bij. En daar moet je ook goed mee omgaan. Ja, vers 6 en 7. Midden in de nacht klonk een luid geroep, daar is de bruidegom. Ze worden allemaal wakker, kom, ga hem tegemoet. De meisjes brengen hun olielampen in orde. Tjonge, ja, ze kijken allemaal naar hun lampje. Maar kunnen ze een lampje allemaal wel in orde brengen? Dia 4. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. En de wijze meisjes antwoorden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Ja, en hierbij is het dan wel zaak dat als ze niet in slaap waren geweest, gevallen, die dwaze meisjes, misschien was er dan nog wat tijd geweest om je lampje in olie in orde te brengen. En dan is het natuurlijk wel een lastig iets als je dan allemaal in slaap bent gevallen. Maar ja, de wijze meisjes die denken ook van ja, maar wij kunnen die optocht niet verzorgen als wij onze olie uitdelen. En ik dacht bij mezelf ook, ja, blijkbaar is dit toch ook een heel belangrijk iets dat Jezus vertelt voor deze situatie, voor dit verhaal. Want het is eigenlijk heel gek dat als je de Bijbel op andere plekken leest, dat delen juist wel heel erg belangrijk is. Hè, vanmorgen hadden we nog even over de spijziging van de 5000, over dat Jezus er meer van maakte. Nou, dat kan de Heer. Die kan van iets meer maken. Dus het is eigenlijk wel echt heel apart dat het in dit verhaal niet gebeurt. Dus het moet gewoon wat anders betekenen. Ik moet zeggen, toen ik erbij stilstond, dacht ik, ja, de taken van deze meisjes was om het pad van de bruidegom te verlichten. Dat was het allereerste wat ze moesten doen. Dat was hun taak. Het maakte daarbij eigenlijk ook helemaal niet uit hoe ze eruit zagen en wat dan ook. Nee, hun lampjes moesten in orde zijn. Licht voor de bruiloftstoet. Geroepen voor die taak. Dat moesten ze doen. Licht schijnen in het donker. Ja, en al die mooimakerij wat er normaal gesproken bij gebeurt, is leuk voor het feest. Maar de bruidegom verlichten en hem binnenhalen en dat meemaken. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. Ik heb dat zelf een keer met brandstof gehad wat op was. Dat was een hele rare situatie. Ik was al, ik geloof, 7 maanden zwanger van Eline. En ik moest nog motorrijexamen doen. En dat deed ik op een scootertje. Een klein Vespa motorscootertje. En ik kwam daar bij het examen en toen zeiden ze tegen mij van ja, jouw examinator is er niet. Maar het komt allemaal goed hoor. Dus wij hebben alles geregeld, we hebben alles in orde gemaakt. Oké. Maar toen ging ik rijden, maar na 10 minuten was de benzinetank leeg. Ja, en dat was niet leuk. Nee, daar sta je dan. En toen kwam de examinator eraan, die zei ja. Je tijd is om. Je hebt 10 minuten maar gereden. Wat ik gezien heb was wel goed. Maar je hebt niet lang genoeg gereden om je te laten slagen. Nou, ik heb echt staan te janken erbij. Ik vond het echt verschrikkelijk. En natuurlijk wordt er dan met spoed een nieuw examen aangevraagd en zo. Maar ja, ik was al een heel eind zwanger. En als je dan bedenkt dat ze ook nog 3,5 weken te vroeg geboren is... Ik geloof dat ik echt een week voordat ze is geboren, eigenlijk mijn examen heb gedaan. En dat was wel grappig, want die examinator wist het nog. Maar ja, zoiets raars komt natuurlijk niet vaak voor. Dus ik had dezelfde weer en hij zei, dus hij loodste mij naar het punt waar ik toen zonder brandstof stond. Heb geloof ik nog 5 minuten of zoiets, of 10 minuten gereden en toen was het klaar. Toen was ik geslaagd. Dus toen mocht ik het afmaken, gelukkig. Dus mijn herkansing heb ik wel gehad. Ja, de 5 wijze meisjes zijn in staat om bij te vullen. En ik dacht ook van, als je dan in de Bijbel kijkt, het verhaal van een weduwe bij, ik geloof dat het 1 Koningen 17 is, die kon met Elia, dagenlang had ze voldoende meel en olie, met een heel klein beetje in voorraad, om een koek te bakken. Dan moest ze eerst Elia wel 1 geven, want zij wilde het eigenlijk eerst de laatste bakken en dan doodgaan. En dan zegt Elia, als daad van geloof, van een bakje eerst 1 voor mij. En dan blijkt gewoon dat ze dus dagenlang toe kunnen met die olie en meel. En bij Elisa komt het ook voor dat een weduwe met schulden, dan zegt Elisa zo tegen die vrouw van wat heb je dan nog? Want ze zoekt dan een mogelijkheid om van die schulden af te komen. Want zij is bang dat ze haar kinderen moet verkopen als slaaf. En zichzelf ook, et cetera. En dan zegt Elisa van ja, hoeveel olie, wat heb je? Nou, ik heb nog een klein beetje olie. Nou, haal alle potten en pannen en bakken en weet ik veel wat bij je buren vandaan. En dan doe je deur dicht en dan kan zij eindeloos die bakken vullen. Nou, dus in dit verhaal, in deze bruiloft van het koninkrijk, gebeurt dat dus niet. En ik dacht van ja, het gaat dus Jezus blijkbaar om het feit dat het er al moet zijn. Die reservevoorraad moet er op dat moment al zijn, want het moet dan functioneren. Het is voor het lampje wat dan moet branden. En dan gaan ze er wel op uit om alsnog wat te kopen, maar dan is het eigenlijk te laat. De meisjes wisten wel wat hun taak was. En je bereidt je voor in de hectiek van je leven. Als je weet wat je taak is, dan moet je je daaraan wijden. Dan is dat wat prioriteit moet hebben. En ik dacht ook van in mijn leven, ja, moet God ook mijn prioriteit zijn. En de olie staat voor de Heilige Geest. En Jezus zegt van ik ben het woord van het leven. Ik ben het licht van het leven. En Jezus zegt ik ben het woord. En je zou kunnen zeggen van als Jezus dan het licht is, dan is de Heilige Geest de brandstof. En om dat lampje te laten branden, dat is dan wel nodig dat die olie er is. En dat je in je leven met God je licht kan laten schijnen. In 2 Korinthe 4 staat, de God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Dus eigenlijk worden wij vergeleken met het voorraadpotje waar olie in zit. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. In 2 Korinthe 4 staat, de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten. Ja. Uit de duisternis zal licht schijnen. En dat licht komt er niet zomaar. He, wij kunnen geen licht maken, het licht komt van Jezus. En Jezus zegt in Johannes 12 dat hij het licht van de wereld is. En Jezus zegt in Matthäus 5, en dat vind ik wel heel mooi, daarna, dat wij het licht in de wereld zijn. Dus Jezus steekt ook bij ons het licht aan. En Jezus zegt, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Maar ons leven met de Heer kan alleen functioneren in de voortdurende relatie die we met hem hebben. En ons licht staat, ja, het licht van God, wat brandend is, dat kan alleen maar branden en brandend blijven als we met God omgaan in ons dagelijks leven. Dat ze ons vullen met de olie van de Heilige Geest. In de hele Bijbel wordt helemaal geen olie gekocht. Dat vind ik heel apart. Het komt heel veel voor op heel veel plaatsen. Bij die ene weduwe wordt het verkocht. Maar alleen maar in dit verhaal wordt olie gekocht. En dan blijkt het ook nog geen succes te zijn. Ik moest eraan denken dat Jezus ons heeft gekocht. Dat Jezus er alles voor over heeft gehad om ons te kopen. Olie krijg je uit een vrucht. Dat heb ik net al gezegd, hè? Olijf. En een vrucht, ja, daar zie je de olie niet eens. Maar als die vrucht dus helemaal gekwetst wordt, geplet wordt, even een beetje water. Dan komt die olie er pas uit. En het kan dus betekenen dat wij het moeilijk hebben. Dat er als het ware gewoon God aan het werk is in ons leven. Dat hij dingen wil doen in ons leven. De bruiloftstoet loopt door. Met 5 meisjes. Het hadden er 10 kunnen zijn. Was misschien nog wel veel mooier geweest. 10 lampen. En nu maar 5. Dat is wel jammer. En soms wordt het heel hard uitgelegd. Maar ik dacht bij mezelf, even teruggaande op wat ik net zei, aan het begin zei. Het is echt heel dwaas om zo te leven met God. Het kan toch niet? Het kan toch niet waar zijn? Het is toch gewoon zo dat we in ons leven met de Heer, dat we gewoon graag willen dat ons kruikje vol is. Dat er olie is in ons leven. Dat de Heilige Geest in ons leven stroomt. En goed voorbereid zijn betekent in dit geval, denk ik, gewoon leven met de Heer en focus hebben op wat belangrijk is. Net als wat ik zei met de voorbereiding van die bruiloft. Het echtpaar wat te druk is met de bruidstaat en daardoor niet op de cursus huwelijksvoorbereiding komt, dat kan dat natuurlijk niet. Focus hebben wat belangrijk is. En wij mogen de bruidegom, als wij in die optocht met hem zitten, mogen wij met hem meegaan. En als we dan samen in die optocht lopen, zo stel ik me dan voor, die meisjes liepen met die bruidegom mee in die optocht, dan leer je die bruidegom kennen. En als je niet meeloopt, ken je hem niet. En daar zit ook iets van relatie in. Hè? God wil dat we hem meemaken. Dat we met hem wandelen. Dat we lichtverspreiders zijn. Oliepotjes. En lampjes. En ja, misschien ben je bang. Ben je bang om in te dutten? Ben je bang dat je niet genoeg olie hebt? Ik denk juist als je dat hebt, dan zou het niet gebeuren. Want dan wil je je op de Heer richten. Dan wil je met Hem leven. Dan wil je bij Hem zijn. Ik denk dat je juist als je daar helemaal niet mee bezig bent, dat je dan gevaar loopt. Maar als je leeft met de Heer, en als je bang bent, ik weet niet of jullie het hebben, maar dan mis je soms je vocabulaire om precies te omschrijven wat er mis is. Dan is soms één woord als een soort gebed heel werkzaam. En dat is: Heer, help. Help. En als je bang bent dat je geloof indut, of dat je lampje uitgaat, dan zeg je: Heer, help. Vul me opnieuw met uw geest. Kom met uw genade en doorstroom mij. En als je dan kijkt, kun je de grootheid van de Heer weer ervaren en zien. En dan wil Hij bij je komen. Want Hij voorziet gewoon. En laten we allemaal gewoon, net als in dit verhaal, wijze meisjes zijn. Met voldoende olie op voorraad. Amen.